Oké, okay, goedemorgen.
Goedemorgen.
Ik mag even wat eerder, Hilda die is straks aan bod. En dat komt omdat ik wat flink aantal mededelingen heb. En goed om jullie daarin mee te nemen. Dus ik begin met in elk geval wat over Twente Arise, wat over onze website. En ik wil iets over Renate en Willem zeggen, hoe het met ze gaat. En ook tijd voor gebed nemen voor hun. Misschien eerst maar eens even Twente Arise. Nou, het is zover. Komende week gaat het gebeuren. Ja, dit is de ene kant, hè. Vanaf donderdag. En de inhoud is dit. Dat wil zeggen dat op donderdag is er een dag met name voor jongeren. Verder komt op vrijdag Dwight Tessels. En zondag Shoma Roes zingen. En er is nog een spreker, Johan Doet. En op zaterdagmiddag een kidsmiddag. Het wordt denk ik heel gaaf. Ik ga er wel van uit. Het is natuurlijk uniek dat we in Enschede zoiets hebben. En nou, er zijn natuurlijk heel veel dingen voor nodig. Ik dacht ook net nog van waarom is het ook bijzonder. Het is ook bijzonder omdat we met heel veel kerken meedoen. Waaronder wij. Wij zijn een deel van Twente Arise. Dat is goed om te beseffen dat het niet iets is van een organisatie ver weg. Die maar eens even wat komt uitrollen in Enschede. We zijn hier nauw bij betrokken. We hebben regelmatig gebeden. En ook hier voor Twente Arise gebeden. We hebben geld gegeven. Ik heb pas daarover een bedankje ontvangen deze week. Van de gift die we hebben gegeven. Even kijken, Wieger die heeft hier natuurlijk al gesproken, we kennen hem. En het is ook goed, denk ik, ook om de komende week dit weer in gebed met je mee te dragen. Maar ik denk ook heel goed om nog eens goed na te denken of naar de Heer te luisteren. Kan ik toch nog iemand meenemen? Of kan ik daar toch nog naartoe met iemand? Even een handicap. Ik heb tot aan vorige week altijd die flyers mee gehad. Ik zou zeggen honderden. Dus we hebben er nog heel veel. Maar ze liggen allemaal thuis bij ons. Ik heb er nog één, die mag je meenemen. En hetzelfde geldt voor deze, is iets groter. Er staat de kidsmiddag nog wat groter op. Ze zijn ook bij David te krijgen. Dus als je denkt, nou ik fiets wel even langs David. De boekhandel. Daar liggen ze ook. En dan kun je nog mensen uitnodigen. Want juist in zo'n laatste week kan het zijn dat je toch erbij bepaald wordt. En in één keer denk je, hey, die of die. Of je hebt een gesprekje met iemand. Dus ik ga toch iemand uitnodigen. Nou, het is goed om met je mee te dragen of zo in je hart. Het zijn van die dingen die je niet zomaar doet. Maar soms in gebed of kom je toch bijzondere momenten tegen in zo'n week. Dat kan zomaar gebeuren. Verder even over Twente Arise, wat ook nog nodig is. En veel vrijwilligers kreeg ik door. Als je toch nog denkt, ik kan wel iets, met name op het gebied van ook wat organisatiedingetjes als verkeer leiden of
De kidsmiddag
ook, ja. Er is nog veel mensen nodig voor de kidsmiddag. Dus dat je denkt, ik kan wel iets met kinderen en helpen op die zaterdagmiddag. Geef je op. Er staat op de website van Twente Arise of Nations Arise. Daar staat een linkje en dan kun je dat invullen. Ik denk dat moet het lukken. En als je het niet lukt, dan app maar even, dan help ik je wel. En dan kan ik je wel een QR-code toesturen. Waarin je dan je gegevens achterlaat. Of een link. Eens even kijken. Vanavond is er nog een bidstond ook. Om 7:30 in de Snellierstraat. Dus als je denkt, ik wil toch ook daarbij zijn om mee te bidden. Dat is nog een optie. Ik denk dat ik het dan wel heb gehad. Het zou in elk geval fijn zijn om elkaar te ontmoeten daar. Dat zou toch wel gaaf zijn. Dan gaan we denk ik over naar de website. We hebben afgelopen woensdag op de gemeenteavond daar veel tijd aan besteed. En we hebben dat ook stap voor stap doorgelopen. Waarom we die website hebben veranderd. hoe die er nou uitziet. We hebben wat naar teksten gekeken, ruwweg. Ik ga er nu wat sneller doorheen. Dan had je maar woensdag er moeten zijn, hè, zoals dat is. Daar gaan we dan. Ik zal deze even meenemen. Wat, voordat ik het vergeet. De preek van afgelopen zondag van Pinksteren, die is niet doorgekomen. Omdat we met door alle veranderingen met een technisch probleem met de oude zitten. Die is ook deels niet helemaal goed werkzaam. Dus die link van die preek, dat gaat goed komen. We hebben hem maar komen hier over. Nou, dit is de nieuwe. Als je hem maar niet gezien hebt. Het is een heel ander beeld. Het is het beeld van het aarde. Wat tot volle rijkdom komt en wat op volle aarde is en volle vrucht komt. En we hebben ook in de gelijkenissen daarover hebben we veel gedaan afgelopen jaar. Maar het is ook een heel mooi beeld van hoe wij het volle evangelie kennen, hoe wij Jezus kennen, hoe hij ons leven verandert. Heel veel teksten zijn vernieuwd. We hebben wel een beetje zo de indeling vastgehouden, maar zoals we hier hebben, ook weer veranderd. Bovenaan zie je een balkje, die gaat vastgezet worden, zodat wanneer je naar beneden stolt, die blijft hangen. En als je op onderdelen daarvan klikt, dan gaat hij vanzelf naar beneden, dan springt hij naar beneden, maar, en dat doe je ook met scrollen. Dus je kunt er inderdaad wel drukken, maar oké, okay, dan gaat hij verder. Maar je kunt ook scrollen, stolt maar weer naar boven, of even, ja. Rijn naar boven, even naar boven helemaal. En dan gaat het te snel, even helemaal naar boven, ja. En dan dus het begint ermee dat verder inhoud, wat ik net zei, dan gaan we naar beneden inderdaad, naar het volgende veldje. Dan gaat iets over wie we zijn als gemeente. Nou, we hebben natuurlijk focus gemaakt, hè, onder is hier pas geweest. En dan gaan we nog verder naar beneden en dan kun je dat zoveel mogelijk vangen op het plaatje. En naar boven weer een heel plaatje even. Ja, juist. We hebben een foto genomen van Jolanda achter de gitaar en daar hebben we een aantal sfeerfoto's in gezet. Die zijn ook alweer aangepakt intussen dan ten opzichte van afgelopen woensdag. Als je het nog weet, dan weet je het nog, anders niet. Maar zo ruwweg zijn ze hetzelfde gebleven. En ook weer bewust onderdelen gepakt, hè, zoals binnenkomst, bij elkaar zijn, gesprek linksonderin, onderin het koffiedrinken en ontmoeting, maar ook studie doen rechtsonderin. Nou, we gaan verder naar beneden. Daar staat eigenlijk in nieuwe woorden dat dat onze oude website al in zich had. Dus echt die kopjes hebben we precies laten staan, maar de tekst veel nieuwer gemaakt. En dan zie je daar inderdaad het kaartje waar we zitten met adres. Dan komt de agenda die we nog iets in kleuren veranderen. En die straks heel makkelijk wordt om in te voeren en informatie uit te halen. En oh, dit is al iets veranderd ook. Dan heb je links heb je veelgestelde vragen en daar staan een beetje de dingen in. Dan lees maar, wanneer hebben jullie diensten? Hebben jullie ook andere bijeenkomsten? Hoe is de kerk ontstaan? Wie geeft er leiding? Hebben jullie contact met andere kerken? En dan kun je klikken. Nou, je mag gewoon klikken op eentje, maar kijk, dan rolt hij uit. En dan heb je daar wat meer informatie. Dus je wordt gedwongen om eerst eigenlijk naar plaatjes te kijken. En denk, oh, dit spreekt mij aan. Dan kun je de inhoud lezen. En ook bewust zeggen, nou, ik ga het wel lezen of niet lezen. En dan, als je een verdieping wil, dan kom je daarop uit. Nou, heb je vragen, dan heb je daar rechts een contactformulier. En eventueel is helemaal onderaan, daar moet nog wat aangepast, het balkje. Maar daar kan er nog, daar is onderin helemaal even, ben je die ambitiegegevens die ligt op als je erop drukt. Dat gaat dan nog in de kleur komen. Nou, dit is... Hoe het eruit is gezien. En de puntjes komen nog op de i. Dus er zijn nog wat dingen die verbeterd kunnen. Maar we zijn er wel blij mee. Ja. Ja. Ik hoop eigenlijk dat het heel snel in de lucht is. Ik bedoel, is het eind van de week. Heb je nog meer over de website? Ik denk het niet. Ik zal wat ik heb van Twente Reizen daar neerleggen. Je mag alles meenemen. Ik heb thuis ook alles liggen. Dus van alles één. Maar neem maar gerust mee als je het mee wilt nemen. En ik zag nog dingen liggen van Brazilië. Dus dat kun je daar ook meenemen.
We gaan zingen. Even pakken hoor. En daar mogen jullie wel bij gaan staan, denk ik. wel eerlijk gezeten. Het is fijn om te staan. Het is mooi dat Ine en Lammy er weer zijn van de vakantie. Gaaf. Ja, en... Ja, dat is gaaf toch, als je het zo beleeft. En Bos en Savitri zijn er weer. Ook fijn jullie weer te zien. En Theo die gaat morgen op vakantie. Ja, dat is toch ook heerlijk. Maar goed, we gaan zingen. Het woord van God, dat is onze kracht. En het wordt het meer en meer. Waar moeten we het van hebben? Zeker in een tijd waarin zoveel gebeurt, in levens van mensen, in de wereld, dan is dat woord van God, wat Hij altijd spreekt, onze kracht en onze vreugde. Dat het overal weer klinkt. U bent verheerlijkt als koning, verheven zo hoog. Uw waarheid houdt eeuwig stand. Daar gaan we vanmorgen nog meer over horen. Maar dit als belijdenis. de Heer, want Hij is goed, trouw in alles wat Hij doet. Nou, dat hebben we ook gehoord, hè, wat Gert-Jan zei over Willem. Gods werk gaat door in levens van mensen. Het is een kanon. En ik zat me even te bedenken, hoe doe ik dat? Hoeveel mannen hebben we? Die kan wel, hè? Als die nou flink zingen, die mooie mannenstemmen, die zijn prachtig. Het is een heel bekend lied. Dan zingen de mannen gewoon door en de vrouwen beginnen opnieuw. Maar wij zijn volgend, hè? Wij volgen de mannen. Oh. Wij volgen de mannen. Oh. Toch? Oh. Ja. Zo doen we het. Eigenlijk wel wat beter, maar goed.
Het is heel lastig om alleen ja. Op die hoofd te zitten.
Ja? Heel lastig. Ik zag jou de oren al dichtdrukken. Ja.
Ja. Ja.
Ja. Ja. Nou, dat vind ik eigenlijk wel een goed idee. Ja, mannen bij elkaar. Hier. Robin, Bos, Jan, Theo. En microfoon erbij. Wij kunnen er al bovenuit. Moet er een microfoon bij?
Ja.
Ja. Theo, kun je de microfoon even voor die mannen zetten? Kan niet? Echt niet? Oké. Even horen als laatste. Prachtig. Ja, je hebt elkaar nodig. Heel goed. Dat was een goede oplossing. Dat ging een stuk beter. Mooi. Ja, hè? Ja, prachtig. Prijs de naam van Jezus. Hij is mijn rots, mijn vaste burg, mijn bevrijder, op wie ik vertrouw. Jullie ook?
Ja.
Thank you. we willen uw naam prijzen. We willen uw naam loven. We willen u groot maken. U die onze redder bent. U die ons het leven, het ware leven heeft gebracht. Dank u wel daarvoor. Dat we nieuwe schepping zijn. Dat het oude voorbij is. Dat we uit genade mogen leven. Wat een voorrecht. Dank u wel dat u in ons midden bent. Dat u ons zegent. Ook als het woord gebracht wordt. Heer, dan bid ik dat u uw kracht eraan verleent. Dat, ja, dat we zullen merken dat uw geest hier is. En kracht verleent waar het nodig is. We heiligen dit samen zijn. In de naam van Jezus. Amen. Jullie mogen gaan en zitten. Organiseren. Wij gaan verder met het leven van Abraham. Daar hebben we al een aantal studies over gehad. En ik ga daar vanmorgen mee verder. Met de gedachte dat God een verbond heeft met mensen. Relatie met zijn volk. Het oude verbond was met het volk Israël. Maar het nieuwe verbond is door Jezus Christus voor alle gelovigen. Hoe mooi is dat?
Dat doe ik getrouwd, hè?
Ik heb geen idee. Ja, ik ga gewoon door.
Oh, iets hoger.
Iets hoger? Oh nee, dat is niet handig. Ja, dan, ik kan daar niet bij. Ja, zo?
Ja,
ja oké. En die lijn die ga ik vanmorgen volgen. Van oud naar nieuw. En van wet naar genade. Want God is een God die relatie wil met mensen. Met jou, met ons. En dan niet zomaar een relatie. Maar een belofte doet hij daarbij. Het is een diepe wederzijdse verbinding met hem. En wij waren een tijdje geleden 40 jaar getrouwd. Ja, dat is een heel eind. En er zijn er wel meer die al zo ver gekomen zijn volgens mij. Maar dat is ook een verbond. Hè? God wil daarmee laten zien, zijn verbond van man en vrouw, het beeld van de gemeente en van Jezus Christus. Daarom zei ik net, wij vrouwen volgen de mannen. Hè? Okay. Eigenlijk is dat in de lijn zoals God het bedoeld heeft, niet slaafs. Maar vanuit liefde en vanuit gehoorzaamheid. Dat is een andere instelling. En is dat altijd makkelijk? Nee, ik vond het niet altijd makkelijk om te volgen. Misschien jullie wel, maar soms moet je daarvoor kiezen. Soms moet je kiezen om dat wat God bedoelt te willen volgen. Niet hoe je het voelt of ervaart, maar soms is het ook een keuze. Dat hebben wij in ons huwelijk ook moeten doen. Heel veel van geleerd. En dan kun je soms wel het verzet innerlijk ervaren. Van ja, de ja maars in je leven. Ja maar. En dan zei de Heer altijd tegen mij. Maar mijn genade is voor jou genoeg. Leef vanuit mijn genade. Ik leid jou. Maar wat zijn nou, ik dacht bij mezelf, maar wat zijn nou de kenmerken van een verbond? Kunnen jullie er een aantal opnoemen? Wat zijn nou de kenmerken van een verbond? Als je denkt aan een huwelijk, als je denkt aan God, zijn relatie met mensen, wat is daarin cruciaal of belangrijk?
Trouw.
Trouw, ja.
Geloof in elkaar.
Geloof in elkaar, ja.
Dat is wederzijds.
Ja, dat is wederzijds. Ja, zeker.
Het heeft een begin.
Het heeft een begin. Ja. Nog nog meer? Kan je nog meer bedenken?
Beloftes.
Beloftes, ja. Je belooft elkaar iets. In een, in een relatie toen Jan en ik elkaar leerden kennen. Uiteindelijk wil je dat vastzetten door een huwelijk. He, dat is zoals God het bedoeld heeft. Dat je, God werkt ook met beloftes. En dat uitzicht in iets. Daar kom ik zo nog wel op terug. Maar bij een huwelijk is dat elkaar trouw beloven. Trouwen. Elkaar trouw beloven. Elkaar tevoorschijn brengen. Is ook zoiets. Dat je elkaar tevoorschijn wilt brengen. Dat je de ander wilt dienen. Dat het niet om jou gaat, maar dat het eigenlijk om de ander gaat. En soms geeft dat confrontaties. Is dat erg? Nee, dat is niet erg. Als je maar in verbinding blijft. Want dat is het belangrijkste, dat je elkaar weer zoekt. Dat je elkaar weer kunt vergeven. En dan kan je ook veel makkelijker een tweede mijl verder gaan. Het is zonder voorwaarden. Liefde is zonder voorwaarden. Je geeft je zonder voorwaarden aan de ander. Dat is zoals God is. Dat is het goddelijke wat God ook in de mens gelegd heeft. Dat zijn de normale principes eigenlijk van een mens. En wij... We zijn nog wel eens, wij zijn niet volmaakt in relaties en ook niet in huwelijksrelaties. Dus er is gebrokenheid. Bij ons gebeurt dat nog. Maar God, van God uit, gebeurt dat nooit. Wij leven nog in een gebroken wereld waar dat nog plaatsvindt. Maar waar we er naar streven, juist in de gemeente, om daar overwinning over te krijgen. Want... Geloof maar dat de vijand een grote hekel heeft aan christelijke huwelijken. Daar zit hij zo vaak tussen. Hij haat het dat daar het beeld van God en zijn gemeente tevoorschijn wil komen. Dus daar moet je ook altijd wat alert op zijn in je eigen huwelijk. Dat hij daar altijd tussendoor probeert te fietsen. Maar God houdt vast aan de mens. Hij houdt zoveel van jou en ons en van zijn lichaam. Hij zoekt de mens altijd weer op. Zo deed hij al bij Adam. In de hof waar de vijand al inspraak wilde en fluisterde en verwarring schiep. En de zondeval plaatsvond. Maar God bleef de mens zoeken. Hij zei, Adam, waar ben je? Hij zocht de mens weer op. Hij zoekt de mens altijd op, hoe ver hij ook wegloopt. Van God uit is er altijd opening. En is er altijd van hem uit relatie mogelijk. En hij wil altijd bekleden. Dat wou hij bij Adam al. Adam, waar ben je? Ik wil je opnieuw bekleden. Want zondeval ontstond. Ik neem je even mee in een tijdslijn nu. De zondeval ontstond. En toen ontstond er een zondvloed. God riep Noach. Daar sloot hij al een verbond mee. Want Noach was een rechtschapen man. Tussen alles wat daar gebeurde aan duisternis en aan verwarring en gedoe. Waar de vijand zijn vinger in de pap had. Vond God Noach. En Noach bouwde de ark. En Noach deed alles zoals God hem had opgedragen. En als teken, en als God iets vraagt, dan geeft hij ook altijd een teken. Er zal nooit geen zondvloed meer zijn. En hij gaf een boog in de wolken van trouw. Maar door de zondvloed was de zonde niet weg. Dus er moest iets nieuws weer ontstaan. En God sloot een verbond met Abraham. Daar hebben we al meerdere keren iets over gehoord. Lange heeft het gehad over wegtrekken. Verlaten, naar een ander land gaan. En God zei, ik sluit een verbond met jou en je nakomelingen. En met alle komende generaties een eeuwigdurend verbond. God verbreekt een verbond nooit. Als God zegt, ik ga voor jou, dan gaat hij voor jou. Hij zal je nooit verlaten. En dan zegt God, Je moet je aan dit verbond houden met mij. Trouw zijn, gehoorzaamheid, geloof en als teken de lichamelijke besnijdenis. Wat later in het Nieuwe Testament de besnijdenis van ons hart gaat worden. Maar daar kom ik zo nog weer op terug. Ik wil graag lezen Genesis 17, als je de Bijbel bij je hebt. Marieke heeft het de vorige keer gehad over Abraham's visioen, dat God al gesproken had dat hij zelf een zoon zou krijgen. Maar in Genesis 17 spreekt God zelf. Niet in een visioen, maar spreekt God zelf tot Abraham. Vanaf vers 15. En dan zegt hij: verder zei God tegen Abraham: wat je vrouw Sarai betreft, voortaan moet je haar niet Sarai noemen, maar Zara. Ik zal haar zegenen en jou bij haar een zoon geven. Ik zal haar zo rijk zegenen dat er volken uit haar zullen voortkomen en er koningen van haar zullen afstammen. Abraham boog zich diep neer, maar lachte en dacht: hoe zal iemand van 100 nog een kind kunnen krijgen? En Sara, zou zij op haar 90ste nog een kind ter wereld kunnen brengen? En hij antwoordde God: ik zou al gelukkig zijn als Ismaël onder uw bescherming mocht staan. Maar God zei: nee, je vrouw Sara zal je een zoon baren die je Isaac moet noemen. En met hem zal ik mijn verbond voortzetten. Het zal een eeuwigdurend verbond zijn dat ook voor zijn nakomelingen zal gelden. En wat Ismaël betreft, ik verhoor je, ik zal hem zegenen, hem vruchtbaar maken en hem veel, heel veel nakomelingen geven. Maar, in vers 21, maar mijn verbond zal ik voortzetten met Isaac, de zoon die Sara je volgend jaar omstreeks deze tijd zal baren. Dus hier zie je, Abraham had twee zonen. Ismaël bij Hagar, maar Isaac bij Sara. Dat was de zoon van de belofte. En God zegt: met hem, niet met Ismaël, maar met hem zal ik mijn verbond voortzetten. Ook geen nieuw verbond. God zet iets voort. God heeft een plan. God die houdt zich daaraan vast. God ziet iets voor ogen. God ziet een eeuwigdurend verbond met zijn volk. Met zijn eigen volk voor ogen. En ik denk dat Abraham het met Sara gedeeld zal hebben. Maar na 10 jaar onvruchtbaarheid, want ze waren al 10 jaar in Canaan, begint Sara toch te twijfelen. En die bedenkt zelf een weg. Ken je dat? Dat God een belofte spreekt. En dat je denkt: heb ik het wel goed gehoord? Is dit wel de weg? Moet ik dit wel doen? Moet ik wel naar die persoon gaan? Heb ik die stem wel goed gehoord? Moet ik wel een belletje plegen? Zal ik wel eens een keer een zangdienst doen? Heer, welke plek hebt u voor me in de gemeente? In uw lichaam? Klopt dat wel? Hebt u me wel geroepen? Waar heb ik dat meer gehoord? Begon dat al niet in de hof? Bij Adam, die twijfel? Heeft God niet gezegd dat je als God zult worden als je hem volgt, als je op die leugen ingaat? En wat gebeurt er dan als Sara zelf een weg bedenkt? Dat lezen we in Genesis 16. Ik lees vanaf vers 1. Abrahams vrouw, want ik lees wel regelmatig een tekst om de lijn vast te houden. Dus ik hoop dat jullie met me meegaan. Abrahams vrouw Sarai baarde hem geen kinderen. Nu had ze een Egyptische slavin, Hagar. Luister, zei Sarah tegen Abraham. De Heere houdt mijn moederschoot gesloten. Je moest maar met mijn slavin slapen. Misschien kan ik door haar nakomelingen krijgen. En Abraham stemde met haar voorstel in. Ook een bekend verschijnsel, hè? De man die had kunnen zeggen, gaan we niet doen. Want Abraham wist dat God gezegd had, Sarah zal een zoon baren. En Sarai gaf hem haar Egyptische slavin Hagar tot vrouw. En Abraham woonde toen 10 jaar in Kanaan. Hij sliep met Hagar en ze werd zwanger. Dus Sarah, of Hagar, die baart dus de zoon voor Abraham, Ismaël. Staat in 15. Hagar bracht een zoon ter wereld en Abraham noemde de zoon die zij hem gebaard had, Ismaël. En Abraham was 86 jaar toen Hagar hem Ismaël baarde. En in vers 12 staat, in 11 staat dat ze hem Ismaël moeten noemen, want de Heer heeft gehoord hoe zwaar je te verduren had. Een wilde ezel van een mens zal hij zijn. Hij schopt iedereen en iedereen schopt hem. Met al zijn verwanten zal hij in onmin leven. Daar kom ik straks ook nog op terug. Dat is een lijn die hier uitgezet wordt, die eigenlijk niet is zoals God het bedoeld had. Want via Isaac zou de belofte komen. Dan ga ik door naar Genesis 21. Ondertussen is dus Ismaël geboren, maar de belofte die God beloofd had aan Sarah wordt in hoofdstuk 21 genoemd. En dan gaan we kijken hoe die twee zich tot elkaar verhouden. Isaac en Ismaël. De Heer zag om naar Sarah, zoals hij had beloofd, en gaf haar wat hij had toegezegd. Sarah werd zwanger en baarde Abraham op zijn oude dag een zoon op de vastgestelde tijd die God hem had genoemd. Abraham noemde de zoon die hij gekregen had en die Sarah hem gebaard had, Isaac. En hij besneed Isaac toen deze 8 dagen oud was, zoals God hem had opgedragen. Abraham was 100 jaar toen zijn zoon Isaac werd geboren. God maakt dat ik kan lachen, zei Sarah. En iedereen die dit hoort, zal met mij meelachen. Wie had Abraham durven voorspellen dat ik ooit een kind de borst zou geven? En toch heb ik hem op mijn oude dag nog een zoon gebaard. Het kind groeide voorspoedig op en toen de dag gekomen was dat het van het borst werd genomen, gaf Abraham een groot feest. Sarah zag dat de zoon die Abraham bij Hagar, haar Egyptische slavin, had gekregen, spottend lachte. Daarom zei ze tegen Abraham, jaag die slavin en haar zoon weg, want ik wil niet dat mijn zoon Isaac later de erfenis moet delen met de zoon van die slavin. Dit voorstel beviel Abraham allerminst. Het ging immers om zijn eigen zoon. Maar God zei tegen hem, je hoeft niet bezwaar te voelen vanwege de jongen of je slavin. Alles wat Sarah je vraagt, moet je doen. Want alleen de nakomelingen van Isaac zullen gelden als jouw nageslacht. Maar ook uit de zoon van je slavin zal ik een volk doen voortkomen, omdat hij ook een kind van jou is. Nou, de volgende morgen pakt Abraham brood en een zak water en hij stuurt Hagar en Ismaël weg. Ze gaat de woestijn in. Nou, ze is helemaal van padje omdat ze weg moet. Abraham verdrietig omdat hij zijn zoon weg moet sturen. En Hagar die gaat zitten, huilt bittere tranen, maar God hoort ook haar. Ismaël gaat onder een struik liggen en ze denkt, nou, dit is ons leven. We gaan sterven. Maar dan spreekt God toch, wat is er Hagar? Wees niet bezorgd. Sta op, vers 18, help de jongen overeind en ondersteun hem. Ik zal een groot volk uit hem doen voortkomen. En God opende haar de ogen en zag een waterput. Ze liepen naartoe, vulde de zak en gaf de jongen te drinken. God beschermde de jongen zodat hij voorspoedig opgroeide. Hij leefde als boogschutter in de woestijn. Ook God zorgt ook voor hem. Ik ga even terug. Ik haal er een aantal dingen uit. Want ik vond dit zo'n mooi hoofdstuk, waarin zo duidelijk naar voren komt wat hier gebeurt. God maakt dat ik kan lachen. Het verzet in de geestelijke wereld is weg. Sarah werd zwanger. Want waarom kon zij niet zwanger worden? Dat had niet alleen een natuurlijke oorzaak. Vaak zien we dat ook. We hebben vaak meegemaakt, ook in ons midden, hè, dat als we met mensen baden en vrouwen die of voor onvruchtbaarheid, als daar in de geestelijke wereld iets verbroken werd, dat mensen zwanger werden. Ik denk dat dat hier ook gebeurd is, denk je niet? Dat daar in de geestelijke wereld overwinning kwam. Dat Gods kracht openbaar kwam. Maar hoe gaaf is dat? En ze, ik kan lachen, ik ben blij. En iedereen die het hoort zal met mij lachen. En Sarah geeft hem zelfs de borst. He? Mag hem verzorgen. Het kind groeit voorspoedig op in vers 8. En dan is die leeftijd gekomen. Toen zorgden ze de kinderen nog vrij lang. 3-4 jaar zaten ze nog aan de borst. En dat betekende feest. Dat staat hier. Toen de dag gekomen was dat het van de borst werd genomen, gaf Abraham een groot feest. Dat is ook bijzonder, hè? Als een kind van de borst komt, waarom was dat? Waarom geven ze dan feest? Ik denk dat er een nieuwe fase aanbreekt van vast voedsel. Dat als moeder je kind van de borst haalt, dan betekent dat vast voedsel en dan begint er een andere opvoeding. Dan komt er een andere opvoeding. Dan is het zogende, het verzorgende, het pamperen van het kind. Hè. Dat is een fase die dan voorbij is. En dan komt Abraham wat meer in beeld om het kind op te voeden. Nieuwe fase van vastgoed, los van de moeder. Nu meer onder leiding van de vader. Ik ken dat ook. Mijn kinderen, toen ik zwanger was van Onne, ervoer ik al een band toen hij nog in mijn buik zat. Heb ik met de andere kinderen anders ervaren, maar met de eerste heb ik dat heel sterk ervaren. En toen hij geboren werd, toen dacht ik, oh, dan ben ik alles kwijt. Rare gedachte, hè? Heel vreemd. Dus daar gebeurde al iets. En ik heb gemerkt in zijn leven, toen hij ouder werd, dat daar, hij was heel aanhankelijk. Ik kon hem niet, dat is hij nog, ik bedoel. Hè, maar hij, als hij naar school ging en ik bracht hem weg, nou dan was het huilen en allemaal klamp aan me vasthouden, dat de juf hem van me af moest trekken bijna. Toen hebben we het omgegooid, toen heeft Jan hem weggebracht, en toen ging het beter. Dus ik merkte, de band tussen hem en mij was veel te sterk. Niet dat het niet goed was, maar er ontstond een band, een geestelijke band die niet goed was. Dus we hebben gebeden dat de geestelijke navelstreng tussen hem en mij doorgesneden werd, waardoor hij op zijn eigen wijze kon ontwikkelen. En emotioneel volwassen kon worden. En ik ook. Dat je niet afhankelijk bent van elkaar. Snappen jullie wat ik bedoel hierin? Dat kan een hele sterke werking zijn. Waardoor je emotioneel klein blijft. Dus het loslaten, het laten gaan, het zelf mogen ontdekken, het volwassen worden, daarom was het feest. Dus dat is een heel mooi principe. En het was voor mij ook goed, want ik kom uit een gezin waarin ook de ontwikkelingen, zeker de geestelijke ontwikkelingen, altijd onder de maat bleven. Blijf maar waar je zit. Als je het goed hebt, moet je het goed laten en vooral niet uitstrekken naar meer. Dat is ook een hele rare gedachte. Daar ben ik los van gekomen. Daar heb ik me uit los moeten worstelen. Er heeft bevrijding voor plaatsgevonden. Geesten uit het voorgeslacht die door willen werken. Geesten vanuit de katholieke kerk, zeker. Hè, die klein willen houden. Toen kwam de ontdekking van de koningin des hemels. Daar ga ik nu niet op in, maar een werking die mensen klein houdt. En tijdens dat feest ziet Sarah iets. In vers 9. Sarah zag dat de zoon die Abraham bij Hagar, haar Egyptische slavin, had gekregen, spottend lachte. Ik denk dat Ismaël zag dat Isaac de belofte had. En hij niet. En hij bespot dat eigenlijk. Hij lacht om Isaac. Hij lacht niet met Isaac. Had hij ook kunnen doen, hè? Hij had ook deel kunnen nemen aan dat feest. Maar hij bespot het. Hij had heel graag zelf die plaats willen hebben. En waar hebben we dat ook al eerder gezien? Was dat niet bij Kain en Abel? Waar dat ook gebeurde? En bij Jacob en Esau gebeurt het ook. De oudste die de jongste dient. Dat kun je misschien zelf ook soms ervaren. Dat je moeite hebt om degene die God aanstelt te dienen. Dan heb je deel aan een feest, anders niet. Je kunt ervoor kiezen. En soms voelt het misschien gek en soms ben je in verwarring. Maar als je de lijn volgt en mensen volgt die God aanstelt, waarin God door wil werken, dan word je altijd gezegend. Er was jaloezie en afgunst. En dat komt naar voren als het feest in volle gang is. Ismaël heeft daar geen deel aan. En Sarah merkt het op. Sarah zag het. En dan zegt ze tegen Abraham: jaag die slavin en haar zoon weg, want ik wil niet dat mijn zoon Isaac later de erfenis moet delen met de zoon van die slavin. Merk je het op. Onderscheid je wat er gebeurt in je leven, in de gemeente. Onderscheid je hoe de vijand soms datgene wat God wil doen, wil doorkruisen. En juist als zich een nieuwe fase aandient. Ik heb het vaak in mijn eigen leven ook gemerkt. Als je iets nieuws wilt uitwerken, is er heel vaak weerstand. En dan moet je alert zijn. Wat gebeurt hier? En geesten uit voorgeslacht, dat zijn taaie rakkers, kan ik je vertellen. Die proberen vaak terug te komen. Juist als je strijd hebt of verdriet hebt. Of richt je naar God. Of richt je op de situatie. Ik kan ook zeggen, bij mij stopt het. Dat hebben we ook vaak gehoord. Ik kan me nog herinneren van Koos en Jenny. Ja, dat Koos zei. En bij mij stopt het wat de vijand wil bewerken. In mijn gezin en in mijn generatie. Het kan niet samengaan. Ismaël en Hagar moeten weg. De erfenis die God heeft voor jou en voor zijn volk kan niet gedeeld worden. Mag niet vermengd worden. Het zou niet goed zijn als die werking van jaloezie en afgunst en minachting, het neerkijken op, eigenlijk op de heerlijkheid Gods in Isaac en de overwinning die daar plaatsvond. En Abraham moet de consequenties van zijn fout aanvaren. Maar hij had er immers mee ingestemd dat hij ook met Hagar had geslapen. Dat vindt hij heel moeilijk. Want hij hield ook van Ismaël natuurlijk. Ismaël was intussen, ik denk, 13, 14 toen Isaac geboren werd. En hij moet ze wegsturen. Maar hij stuurt ze niet zomaar weg. Hij geeft brood en water mee. En het zou moeilijk voor hem geweest zijn. Maar hij stuurde hem wel weg. Omdat hij zich hield aan de belofte die God had met Isaac. Ik zorg ook voor Ismaël, zegt God. Wat een genade. Wat een liefde. En hij laat er geen tijden overheen gaan van ik moet het eerst verwerken. Nee, hij stuurt Hagar en Ismaël de volgende dag al weg. Meteen. Hij gehoorzaamt, ondanks zijn gevoel. Wat zal hij een strijd hebben gehad in zijn innerlijk, denk ik. Maar hij doet het. Hij blijft God trouw. En hij kiest opnieuw erfenis via Isaac. En Hagar die doodt rond. En ik vind het zo mooi. Het is even een zijpaadje. Maar dat God voor Hagar en voor Ismaël zorgt. Want door verdriet en wanhoop ziet ze niet dat er een put is in de buurt. Dat kun je hebben, hè, als je zo verdrietig bent en soms in een wanhoop zit, dat je dan niet opmerkt dat er iemand is die voor jou wil zorgen. Of dat je niet opmerkt dat er toch ergens iemand is die jou iets wil geven, waardoor je weer rechtop komt. Ze was helemaal verblind, maar God opent haar de ogen. Drink en richt je weer op. Dat is wat we moeten doen als je in de wanhoop zit en in het verdriet. Drinken uit de bron van levend water. De Arabische volken, die zijn uit Ismaël voortgekomen. En de geest van Ismaël, van minachting, van jaloezie, van wraak, die is werkzaam gebleven. Als je het bij jezelf merkt, kun je ook soms die werkingen wel merken. Maar wij kunnen daardoor in de vrijheid komen, door bevrijding. Als je het opmerkt dat de vijand zo wil werken, zoals Sarah deed, die merkte het op. Die onderscheidde het. Wij kunnen daarin bevrijding ervaren, waardoor het niet doorzit. Maar via Ismaël is het gebleven. En het bizarre is, wat ik las bij het islamitische offerfeest, herdenken de Arabieren niet dat Abraham zijn zoon offert, maar dat Ismaël geofferd moest worden. Dat is toch een rare kronkel. Die vieren dat Ismaël geofferd is. En God had immers gezegd, je zult Isaac offeren. En daarna, ik zal zelf voorzien in een offer. En God voorziet in het offer. Kom ik ook nog zo even op terug. En eigenlijk zie je dus dat dat lijnrecht tegenover elkaar staat, die twee volken. Hè? De belofte van Isaac en de verwarring en de lijn van Ismaël, die minacht. En dan mogen jullie opzoeken Galaten 4. En daar staat het heel goed beschreven van Paulus, die noemt dat. In Galaten 4. Vanaf vers 22. Er staat geschreven dat Abraham twee zonen had. Eén van zijn slavin en een van zijn vrijgeboren vrouw. De zoon van de slavin dankte zijn geboorte aan de loop van de natuur, maar die van de vrijgeboren vrouw aan de belofte. Dit is een beeld. De vrouwen staan voor twee verbonden. Hagar staat voor het verbond van de berg Sinaï in Arabia, dat slaven baart. En als beeld van dat verbond belichaamt Hagar het huidige Jeruzalem, dat met zijn kinderen in slavernij leeft. Maar het hemels Jeruzalem is vrij. En dat is onze moeder. Want er staat geschreven, wees verheugd, onvruchtbare vrouw, jij die niet baart, jubel en juich, jij die geen weeën kent, maar zij die zonder man is, heeft meer kinderen dan zij die met een man is. En u, broeders en zusters, bent net als Isaac, kinderen van de belofte. Maar zoals de zoon die krachtens de natuur geboren werd, de zoon vervolgde die krachtens de geest geboren werd, zo worden nu ook wij vervolgd. Maar wat zegt de schrift? Jaag de slavin en haar zoon weg. Want de zoon van de vrijgeboren vrouw mag niet de erfenis delen met de slavin, met de zoon van de slavin. Daarom dus, broeders en zusters, zijn wij geen kinderen van de slavin, maar van de vrijgeboren vrouw. Hier wordt dus heel duidelijk neergezet dat er twee verbonden zijn, uit twee lijnen. Hagar, het verbond van de berg Sinaï, en dat is Arabië, zijn slaven. Het huidige Jeruzalem leeft in slavernij. Er is zoveel gedoe om Israël, om Joden, om wat is nou het ware volk van God. En als ik deze lijn volg, dan wordt me dat heel duidelijk. Het hemels Jeruzalem. Zonen van de belofte, dat zijn wij. De gemeente van Jezus Christus, dat is het ware volk. Leven vanuit genade. Niet vanuit een natuurlijke geboorte, maar vanuit een geestelijke geboorte. En ook wordt heel duidelijk gezegd dat de zoon van de die krachtens de natuur geboren werd, de zoon vervolgt die krachtens de geest geboren werd. Mooi, hè? Zo duidelijk. Dat dat gebeurt. En dat kun je ervaren. Ik heb het wel eens even. Waar mensen minachtend over je doen. Omdat je gelooft. Of omdat je. Verder wil trekken. Uit wil trekken. Uit wil groeien. Tot een volwassen zoon. Van de borst af. Niet meer gepamperd. Volwassen worden. Emotioneel volwassen worden. Een zelfstandig leven leiden met de Heer. En verbond met God via Jezus Christus. Vanuit je eigen leven. Jaag de slavin weg en haar zoon. Jaag wat de vijand in je leven wil uitwerken. Als je die werkingen soms ervaart. Maar dat kan. Als er op je neergekeken wordt. Als het betwist wordt. Hè, ben jij kind van God? Moet je zien hoe je het doet. Ja, ik ben kind van God. Ik ben van de belofte. Galaten 5 staat, dan staat er meteen achter hoe het zit. Christus heeft ons bevrijd, opdat wij in vrijheid zouden leven. Houd de stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Luister naar wat ik, Paulus, tegen u zeg. Als u zich laat besnijden, zal Christus u niets baten. Ik verzeker u dat iedereen die zich laat besnijden, verplicht is om de wet volledig na te leven. Als u probeert door God als een rechtvaardige te worden aangenomen door de wet na te leven, bent u van Christus losgemaakt en hebt u Gods genade verspeeld. Want door de geest hopen en verwachten wij dat we op grond van geloof als een rechtvaardige worden aangenomen. In Christus Jezus is het volkomen onbelangrijk of men wel of niet besneden is. Belangrijk is dat men gelooft en de liefde kent, die het geloof zijn kracht verleent. Mooi, hè? Geen natuurlijke besnijdenis, maar een besnijdenis door de geest. Anders ben je gewoon van Christus los, zegt Paulus hier. Dat klinkt heel, als je soms met mensen in gesprek bent die Jezus of we niet aanvaard hebben. En wij zijn dan altijd heel zachtmoedig en heel meegaand en begripvol. Maar eigenlijk is het heel duidelijk dat wij een boodschap moeten verkondigen. Zonder Jezus en zonder Christus ben je los van God. Dat is wat Paulus hier zegt. En als je aan de wet houdt, dat is mooi. maar het geeft geen leven. Dat is een natuurlijk christen. En God wil juist dat wij geestelijk geboren worden. Daarom is de doop in de Heilige Geest zo belangrijk. De wet hield toezicht totdat Christus kwam. Galaten 3. We hebben Galaten voor ons, dus misschien goed om even bij te pakken. Galaten 3, vers 24. Er staat, kortom, de wet hield toezicht tot op ons, totdat Christus kwam. Zodat we door ons vertrouwen op God als rechtvaardig konden worden aangenomen. Maar nu het geloof gekomen is, staan we niet langer onder toezicht. Want door het geloof en in Christus Jezus bent u allen kinderen van God. U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed. Er zijn geen Joden en Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen, u bent allen één in Christus Jezus. En omdat u Christus toebehoort, bent u nakomelingen van Abraham, erfgenamen volgens de belofte. Nou, hoe duidelijk willen we het hebben? Erfgenamen van de belofte. Niet van Abraham meer, maar van Christus. Wij zijn van Christus. Jood niet door uiterlijk de besnijdenis. Dat ga ik nou niet lezen. Staat in Romeinen 2, vers 28. Mag je thuis opzoeken. Jood niet door zijn uiterlijk. En de besnijdenis is geen lichamelijke besnijdenis. Jood is men door zijn innerlijke besnijdenis. Is het werk van de geest. De wet is in Christus vervuld. Een nieuw verbond in zijn bloed. Dat vieren we dus met avondmaal. Geen natuurlijk Israël, maar een geestelijk Israël. Want als je oud-testamentisch blijft denken en leven volgens de wet, zegt Paulus heel duidelijk, leef je eigenlijk in de lijn van Hagar. Dat klikt een beetje, maar het is wel de werkelijkheid. Dan kom je weer in slavernij. Het belet je om de hemel in te gaan. Het blijft een aards en een natuurlijk denken. Die geest, die dreef Ismaël ook bij zijn vader weg. Dat kan bij ons ook. Hou je vast aan Gods geest. Blijf dicht bij hem, wees waakzaam. Voor de geest van jaloezie en afgunst. Zijn geestelijke achtervolgers. Stuur ze meteen weg, zoals Abraham ook deed. Het voelt misschien soms vervelend, maar stuur ze weg. Bedenk geen eigen oplossingen, zoals Sarah deed. Een nieuw verbond. Verder verlost worden. De hemel ingaan. Een beter verbond. Als teken hebben we daarvan de waterdoop. Waarom laat je je dopen? Ik ben van Christus. Oude is achter me, niet meer volgens de wet, niet meer volgens de letter. Ben opgestaan in een nieuw leven met Christus. En als bevestiging de geestesdoop. Nooit meer los. Altijd verbonden met de Vader. Ik wil als afsluiting graag Jeremia 31 lezen. Jeremia 31 vanaf 31 tot 34. Daar sprak God al tot Jeremia. God spreekt elke keer, dit ga ik doen. Dit is wat ik voor ogen heb. En daar staat, de dag zal komen, spreekt de Heer, dat ik met het volk van Israël en het volk van Juda een nieuw verbond sluit. Een ander verbond dan ik met hun voorouders sloot toen ik hen bij de hand nam om hen uit Egypte weg te leiden. Ze hebben dat verbond verbroken, hoewel ze mij toebehoren, spreekt de Heer. Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met Israël zal sluiten, spreekt de Heer. Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij mijn volk. Men zal elkaar niet meer hoeven te onderwijzen met de woorden: leer de Heer kennen, want iedereen van groot tot klein kent mij dan al, spreekt de Heer. Ik zal hun zonden vergeven en nooit meer denken aan wat ze hebben misdaan. Een nieuw verbond heeft God ons gegeven in Jezus Christus. En ik denk nooit meer aan wat geweest is. Want je kent hem al. Je mag met hem leven, je mag met hem wandelen, je mag geleid worden, je mag onderscheiden waar het op aankomt. Nou, ik vind het een geweldig ding. Even kijken. Zullen we daarop antwoorden met een lied? Ik prijs u, Heer, God van het heelal, de vredevorst die komen zal. Ik breng u eer, want u regeert in mij. Ik dien geen andere Heer, geen afgod en geen koning. Ik verlang alleen naar u. Dat is een keuze die je kunt maken in je hart, ook nu. Driehonderd, zullen we het staande doen? Prijs u, Heer, God van het heelal, de vredevorst die komen zal. Ik breng u eer, want u regeert in mij. En ik dien geen andere Heer, geen afgod en geen dienen, Heiland, mijn leven is voor u.
Mijn Heer,
En ik wil zingen van mijn heiland, zolang als ik leef. Ik wil hem eren, mijn God. Hij is zo groot, elke keer als ik aan hem denk. En daarna mogen jullie je uitspreken naar de Heer toe. Oké, volgende week hebben we dus hier geen dienst, maar zitten we in het Volkspark. En wel de vijfde zondag. Normaal niet, maar nu wel. Want stel dat er mensen binnenkomen, dan moeten we er zijn. Dus de vijfde zondag is er wel dienst. Ja?
Maar 's morgens is er niks in God, hè?
Nee.
Het is voor duidelijk.
Ja.